Vanuit de balie in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Mijn naam is Bart Kollard. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met onze gast van vandaag, de voorzitter van De Vrije Gedachte, Stanley Bakker. Het thema van vandaag is kwakzalverij. Veel kijk- en luisterplezier. Stanley, welkom.
Dank je.
Floris, welkom. René, ons fotograaf van de redactie van De Vrijdenker, het blad van de Vrije Gedachte, welkom. En u als kijker, welkom. We zijn in de balie. En Stanley, als het aan mij ligt, laten we direct beginnen.
Ja.
Wat is kwakzalverij en kun je ons enkele voorbeelden daarvan geven?
Ja, zeker. Ja, kwakzalverij is natuurlijk een heel oud begrip. We kennen het natuurlijk allemaal van de rondreizende kwakzalvers van vroeger, hè? Die bezochten alle dorpjes en verkochten daar hun wonderdrankjes. En zodra men erachter kwam dat het zeg maar om een wonderdrankje ging wat ze net in de sloot hadden bijgevuld en het werkte niet en het leverde alleen maar extra problemen op, dan maakte zo'n kwakzalver zich heel snel weer uit de voeten.
Ja.
Nou, dat kwakzalver, dat is gewoon door blijven gaan. Alleen voldoet het nog steeds aan één kenmerk en dat is het zeg maar dat het door min of meer goochelaars wordt verkocht en aan een man wordt gebracht en er worden zeg maar magische bovennatuurlijke elementen aan toegevoegd. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook kwakzalverij. Dus eigenlijk is het gewoon magiebedrijf.
Ja.
En niet zozeer dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, dat bewezen is dat bepaalde pilletjes of drankjes werkzaam zijn. Alles draait om magie en het geloof van de patiënt of cliënt.
Ja, maar in hoeverre is kwakzalverij dan hetzelfde of wat anders als alternatieve geneeskunde?
Eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Dus de alternatieve geneeskunde is eigenlijk een mooi woord voor kwakzalverij. En je ziet ook dat het woord alternatieve geneeskunde zich in de loop van de tijd ook weer heeft aangepast, omdat het zeg maar ook een negatieve associatie teweegbracht. Kijk, je hebt ook bij alle andere disciplines heb je geen alternatieven. Hè? Dus je hebt wiskunde, maar er is geen alternatieve wiskunde. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar garagebedrijven. Die hebben een opleiding gehad, die kunnen een auto voor je repareren. En ja, er zijn dan ook mensen die zich daarbuiten bezighouden met het repareren van auto's. Maar die noemen we bewust beunhazen.
Ja.
En ja, binnen die reguliere geneeskunde heb je eigenlijk ook beunhazen. En dat noemen we kwakzalvers. Alleen doen ze dus zich voorkomen als professionals. En om die reden, om als professional over te kunnen komen, gebruiken ze het liefst ook termen die zeg maar hun status benadrukken.
Kan je even voor de luisteraar wat gewoon voorbeelden geven van kwakzalverij zoals die nu in onze samenleving voorkomen?
Ja, die kwakzalverij die uit zich op verschillende manieren. Het begon vroeger natuurlijk eerst met mensen met lichamelijke problemen. Er werden allerlei wondermiddeltjes voor gemaakt om die mensen te genezen. Dat doet men nog steeds. Kijk naar homeopaten. Die hebben een homeopathisch middel waarvan de werking nooit bewezen is. Het is een sterk verdunde oplossing, eigenlijk water met een beetje suiker. Maar men heeft daar wel genezende
effecten
aan toegeschreven. Ja, klopt. Ja. Daarna zie je het ook heel sterk terugkomen tegenwoordig in de vitamines. Vitamines is eigenlijk ook het nieuwe wondermiddel. Dus iedereen heeft blijkbaar een enorm tekort aan vitamines. En door die vooral bij te slikken regelmatig, wordt jouw gezondheid zeg maar stukken beter of in ieder geval niet slechter. Dus die vitaminepreparaten en pushers, die vallen eigenlijk tegenwoordig ook onder de categorie kwakzalvers. En dan hebben we het alleen over lichamelijke problematiek. Je hebt ook kwakzalvers die bijvoorbeeld denken dat ze met hun handen mensen kunnen genezen. Je hebt weer kwakzalvers die denken dat dat ziektes door een onbalans in energieën wordt veroorzaakt. Mm-hmm. En die denken dan bijvoorbeeld door op een klankschaal te slaan om die energie weer in balans te brengen. Nou ja, je hoort het eigenlijk al die voorbeelden. Het is eigenlijk te zot voor woorden om dat soort praktijken los te laten op mensen met echte lichamelijke problemen. Mm-hmm. Daarnaast heb je ook nog kwakzalvers die zich, en dat is eigenlijk ook de laatste jaren ontstaan, zich meer richten op psychische problemen van mensen. Dus eigenlijk heeft men de tak van psychische problemen ook ontdekt. Mm-hmm. En daar heeft men zich op gestort. Omdat dat eigenlijk nog veel makkelijker verkoopt dan een wondermiddeltje. Wat uiteindelijk bijvoorbeeld niet werkt. Maar met psychische problemen kun je eigenlijk alle kanten uit. Ja. Dus je kan zeggen, je hebt niet geluisterd naar mijn adviezen. Je moet nog wat harder aan jezelf gaan werken. Je moet meer in jezelf geloven.
Ja. Het ligt altijd aan de patiënt.
Ja. En dat is vaak het spel wat gespeeld wordt door kwakzalvers. Dat als er geen resultaten worden geboekt, dat eigenlijk de patiënt zelf daar schuldig aan is.
Ja.
En dat is ook een van de problemen die ik daarmee heb, is dat men de schuld in de schoenen schuift van de patiënt-cliënt zelf.
Ja.
En ja, van je hebt je eigen ziekte zelf onder controle.
Ja. En Oosterse of Chinese geneeskunde. Ik hoor ook regelmatig mensen die zeggen dat ze menen dat dat werkt. Is dat hetzelfde als kwakzalverij? Of is dat een vorm daarvan? Kun je daar iets over zeggen?
Het is ermee te vergelijken. Alleen die Oosterse geneeskunde die heeft een aantrekkingskracht omdat het al heel lang wordt beoefend. En dat is eigenlijk een drogreden. Iets wat heel lang gedaan wordt, hoeft niet per se te werken. En dat blijkt ook. Dus die Chinese geneeskunde, er zullen vast een aantal zaken tussen zitten die wel werken, maar een heel groot deel niet, want die behandelingsmiddelen.
Acupunctuur is er een van, neem ik aan, de meest voorkomende.
Ja, klopt. En acupunctuur is ook ontzettend uitgebreid onderzocht door verschillende wetenschappers in verschillende situaties. En daaruit blijkt ook dat de claims die gemaakt worden, wat acupunctuur allemaal zou kunnen bewerkstelligen, dat die eigenlijk zwaar overdreven zijn. En eigenlijk voor een stukje pijnreductie alleen een toegevoegde waarde kunnen hebben.
Ja, volgens mij het enige wat acupunctuur heeft bewezen, dat er heel veel punten in je lijf zijn waar je zonder letsel een naald in kan steken.
Ja, was het maar waar. In het verleden zijn er toch wel hele foute praktijken geweest met die acupunctuur.
Ja.
Dat ze met vervuilde spelden werkten.
Oh, ja. Definieer letsel.
Ja, dus daar liepen mensen toch bepaalde infecties dan op. Sommigen waren niet zo handig in het bepalen van de diepte van het prikken en werden toch bepaalde zenuwen beschadigd. Het is niet geheel onschuldig.
En toch heb je in elk geval, ik denk niet dat je in Nederland een dorp zou kunnen vinden waar er geen acupunctuurpraktijk zit. Hoe komt dat dan? Waarom, jij zegt nou, het is bewezen dat het niet werkt, of bijna niet werkt. Waarom is er dan in elk dorp ik denk niet dat er een dorp is in Nederland dat het niet heeft. Hoe komt dat dan?
Nou, ik denk dat het best wel meevalt. In Amsterdam zul je ze denk ik vaak tegenkomen. Het is een luxe probleem. Mensen willen toch op een makkelijke manier aandacht krijgen en zo'n uurtje op een bank liggen en het heeft iets mystieks. Maakt het toch aantrekkelijk voor mensen om er gebruik van te maken. En daar spelen dus dit soort personen die dit soort praktijken openen op in. Het is voor al die mensen gewoon puur een verdienmodel.
Ja. Maar dat sluit me ook maar aan. We hebben de Chinese geneeskunde gehad. Ik doe zelf yoga. Gewoon als lichaamsoefening. Maar heel veel mensen, de yogis, die gaan allemaal in de Ayurvedische geneeskunde.
Ja.
Dat doen ze allemaal heel erg. En daar kan je ook allemaal cursussen in volgen.
Ja.
Maar wat is daar dan mis mee?
Ja, kijk. Als je daarin gaat verdiepen, dan blijkt eigenlijk als heel snel, als je gaat kijken hoe zijn bijvoorbeeld die kruiden gemaakt. Nou, dat blijkt vaak, blijken daar Amerikaanse kruiden voor gebruikt te zijn, aangevuld met zware metalen. Ja, dus geheel onschuldig is het niet. En nu zijn er wel bijeffecten, een metaalvergiftiging die je zou kunnen oplopen. Maar het wordt eigenlijk ook weer rechtgepraat dat dat juist goed zou zijn. Maar het is wel zo dat die middelen schadelijk zijn. En ja, sommige mogen ook gewoon niet verkocht worden.
Dus okay, dat is nogal een heftige diagnose. Maar dan kom ik op een beetje filosofische vraag. Kijk, jij bent geen arts.
Nee.
Hoe weet jij dit? Er zijn ook artsen die een artsopleiding hebben of een geneeskundige opleiding, zeg fysiotherapie, en die daarnaast iets doen wat jij karakteriseert als kwakzalverij. Hoe kan het dat jij, die geen arts bent, dan beter weet dan iemand die wel arts is? Dat moet je toch eens uitleggen.
Nou ja, kijk, ik ben dan geen arts, maar wel een basiswetenschapper. En op basis daarvan verdiep ik me in bepaalde onderwerpen. En is er heel veel wetenschappelijk onderzoek gewoon te vinden op PubMed en in andere universiteitsbibliotheken. Nou, wellicht is er sprake van een confirmation bias bij die artsen die wel in de homeopathie geloven. Dat die denken van ja, die onderzoeken die kloppen gewoon niet. En weet je, ik heb er gewoon heilig geloof in, want dat is het. Het is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die ze aan mij geven. Van hier, Stan, kijk maar, je hebt het mis. Hier staat precies in dat acupunctuur supergoed werkt tegen die ziekte. Dat kunnen ze niet. Dus het is altijd, draait het uit op een kwestie van geloof. En het excuus van ja, ook al kunnen we een stukje placebo-effect daarmee behalen, dan is het voor mij wel goed. Maar dat vind ik te kort en te gemakkelijk door de bocht.
Want dan komen we op de volgende. Het is wel grappig dat mensen zijn, eigenlijk iedereen vindt zichzelf een kritische denker. En iedereen kan ook wel zien dat sommige vormen van kwakzalverij echt helemaal van de zotte zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld iemand vindt, weet ik veel, voetreflexologie van de zotte. Maar die doet zelf wel een homeopathie of een homeopaat. Die vindt dan weer andere vormen van die onzin zijn. Hè? En die zeggen, die nemen dan wel vitaminepreparaat of zo. Dus,
ja.
Dus hoe komt het dat mensen dan niet dat, heel veel mensen dat, die deelrationaliteit hebben en niet het in het geheel zien?
Dat is denk ik gewoon pure ondeskundigheid. Dus vaak verdiept men zich niet in zeg maar de behandelingsmethode zelf. Maar gaat het om zeg maar het contact met de behandelaar zelf. Dus als de behandelaar zelf, maakt niet uit wat hij doet, als hij gewoon een goede uitstraling heeft, een goede babbel heeft, hij kan die mensen overtuigen, dan maakt het niet uit of hij ze nu een paar naalden in de nek steekt, of dat hij hun voeten gaat masseren, of reiki gaat uitoefenen. Dus
maar ben je dan eigenlijk, sta je daar dan positief tegenover? Van de, kijk, als je zegt, kunt ik zeggen, mensen hebben heel veel behoefte aan aandacht, want een huisarts, die wil je het liefst zo snel mogelijk weer de deur uit hebben, die wil het consult zo kort mogelijk hebben.
Ja.
Die alternatieve geneeskundigen, die kwakzalvers, die nemen, hebben, de consulten duren veel langer. Je krijgt aandacht voor. Als dat is wat mensen willen, wat is er dan mis met kwakzalverij?
Baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja.
Een beetje wat je, ja.
Die aandacht krijg je sowieso.
Ja,
die
is
wel
precies.
Echt.
Ja.
Ten eerste kan het absoluut wel schaden. En kijk, met een stuk entertainment, amusement, heb ik geen enkel probleem. Dus voor mij mag je de gekste dingen met elkaar gaan doen. Om met elkaar in contact te komen, prima. Maar het probleem zit erin dat er claims gemaakt worden dat ze bepaalde ziektes, en zelfs kanker, durven sommigen te beweren, kunnen genezen. Of kunnen voorkomen. En dat is eigenlijk de grens. Dus op het moment dat zij ook allerlei claims van genezingen gaan suggereren, die ze op geen enkele manier kunnen onderbouwen, dan gaan ze grens over. Dat ze mensen een uurtje op visite krijgen, zelf mee babbelen, en dat die patiënt daardoor wat vrolijker weer naar buiten stapt nadat hij 80 of 120 euro heeft afgetikt. Ja, ja. Dat vind ik prima. Dat moet je lekker zelf weten.
Ja.
Maar ga niet zeg maar de pretentie hebben dat je bepaalde zware ziektes kunt genezen of psychische problematiek daarmee kunt verhelpen. Dat zijn toch disciplines waar veel meer bij komt kijken en ook heel voorzichtig mee omgegaan moet worden.
En hoeveel mensen doen er ongeveer aan kwakzalverij? Is daar iets over bekend?
Bedoel je degene, de behandelaars?
Ja, de behandelaars. Ja, en je mag ook de patiëntenbinding ook benoemd naar, als je ze allebei... Geef alle cijfers maar.
Nou, weet je wat grappig is? Eigenlijk is mijn conclusie, in die alternatieve sector zijn de meeste patiënten zelf behandelaar. En dat is eigenlijk ook de manier waarop die markt ontzettend aan het groeien is. Dus mensen die hebben bepaalde lichamelijke problemen, die hebben bepaalde psychische problemen. Die komen bij iemand, of met iemand komen ze in een omgeving in aanraking. Die zegt, goh, ik zit op quantum touch healing. Of ik doe, weet ik veel wat, hè, dat reiki waar we het over hadden. Of klankschaaltherapie. Mm-hmm. Nou, vaak gaat het op die manier. Dan komen ze met iemand in aanraking, gaan ze die cursus doen. En dat is natuurlijk supergezellig. Hè? En van daaruit wordt ook een illusie... gewekt, dat de patiënt zelf dat ook zou kunnen gaan doen. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste verdienmodel in die hele business... is dat je gewoon continu mensen gaat opleiden. Echt de praktijken zelf, denk ik niet dat daar echt storm loopt... van mensen die hulp zoeken om hun... problemen te laten oplossen. Dus het is eerder een constructie van cursussen volgen, oefeningetjes doen. Nou ja, ik noem het altijd vaak schouderklopjes cursussen, want iedereen kan het. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk heel knap. En eigenlijk is ook niemand kritisch. Dus van werkt dit überhaupt wel? Of is er ergens literatuur te vinden waarin... bewezen is dat dit ook iets doet. Dus vaak stapt men er heel ondeskundig in. En laat men zich dus ook door zo'n trainer weer beïnvloeden. En wordt al snel een vervolgcursus in het vooruitzicht gesteld. Van als je die master doet, dan ben jij straks ook zover dat je je praktijk kan openen.
Ja. En heb je zelf wel eens eigenlijk ervaring met kwakschalvers gehad op een positieve, dan wel een negatieve, of in je omgeving...
Ja, zeker. Ik heb ze zelf ook opgezocht, puur uit interesse. En
oh, wat heb je gedaan? Welke
onderzoeken? Verschillende heb ik gedaan.
Dus ja, vertel.
Ik ben bijvoorbeeld bij een hypnose-regressietherapeut geweest.
En ben je onder hypnose geweest?
Ik heb heerlijk op de bank gelegen en... lekker erop los gefantaseerd.
Jouw borstkas is niet opengesneden, onder hypnose.
Nee. Dat, dat weet ik zeker dat niet is gebeurd. Nee. Op zich is het een uurtje amusement. Je probeert mee te gaan in die suggestie van de hypnotiseur. En sommige mensen zijn daar veel makkelijker in. Anderen wat minder. Maar goed, ik heb het... try gegeven, ik heb het uitgeprobeerd en eigenlijk toen ik terugreed naar die sessie was het van ik kan alles nog herinneren. Ik heb wel wat rare dingen gezegd, maar dat kan ik wel terug herleiden naar een aantal films die ik vroeger heb gezien. Oh, ja. Dus ik vond het leuk om te doen, maar niet dat ik ineens overtuigd was van hypnose.
Nee.
Het onderwerp heeft me wel toen getriggerd om daar verder onderzoek naar te doen wat is het nou precies hypnose en hoe werkt het?
Okay. Ja, waarom hou je je dan bezig met die kritiek op de kwakzalverij? Wat vind je hier zo interessant aan? Wat grijp je?
Nou, wat ik al zei, het probleem is dat ze misbruik maken van kwetsbare en ondeskundige mensen. Mm-hmm. En... een andere situatie was bijvoorbeeld contact met... niet een direct contact met een kwakzalver... maar mijn vader die had 8 jaar geleden kanker. Longvlieskanker. En de behandelaren, de oncologen, die deden hun best... om alles in goede banen te begeleiden. Maar dan... kom je toch in aanraking met mensen die zeggen... goh, ik ken nog wel iemand en die kan hem wel even ervan afhelpen. Ja, dan denk ik ook van... dat is wel heel knap, maar ik geloof er geen bars van.
Nee.
En is je vader daar mee gegaan? Of heb je...
Nee. Mijn vader die was zelf ook erg sceptisch ten opzichte van dat soort zaken. En die deed het met zeg maar, de bevindingen van de oncologen en de adviezen die zij gaven. Maar je ziet wel dat dat ook bij een aantal bekende Nederlanders, dat die er wel vervallen. Dus een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Sylvia Millekamp.
Ja. Mm-hmm. Vertel dat nog even voor de mensen, wat ook weer die, wat de casus was.
Nou, de casus van Sylvia Millekamp was dat zij een vorm van borstkanker, geloof ik, had.
Ja.
En daar liep ze mee rond en was ze in contact gekomen met Jomanda en twee natuurartsen. En die hebben haar eigenlijk geadviseerd om zeg maar geen chemotherapie te nemen. En dat advies en het geloof in zeg maar, de deskundigheid van Jomanda en die twee natuurartsen heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die ziekte zich verder kon ontwikkelen. Dat heeft ook geresulteerd in een strafzaak.
Ze is overleden. Ja.
Zij is overleden, ja. Sommige vormen van kanker, als je daar niks aan doet, is er maar één
effect
eindresultaat en is dat je er dan overlijdt. En in dat soort stadia zijn dat soort kwakzalvers met die pretenties enorm gevaarlijk. Ja. Niet alleen voor de persoon zelf, dat hij daaraan overlijdt, maar ook voor bijvoorbeeld de familie.
Ja.
Die kwakzalvers vragen natuurlijk gigantische bedragen ook vaak voor de behandelingen die ze geven.
Dat is eigenlijk waarom jij je bezig gaat met kwakzalverij. Ja, niet als behandelaar, denk ik.
Nee. Maar ik vind zou gewoon niet moeten mogen. Kijk,
wat zou niet moeten mogen?
Dat met onbevoegde mensen zonder een gedegen opleiding zich op het gebied van de geneeskunde begeven.
Maar op familiefeestjes is er altijd wel een tante die jou van je chronische migraine af kan helpen. Ja. Of die slapeloze kinderen kan helpen. Of van je ingegroeide teennagel door een of ander kruid.
Ja,
dat zijn
leuke familiefeestjes.
Het zit heel diep in onze sociale contacten. Wat vind je daar dan van? Want het werkt nooit.
Nou ja, men denkt dat het werkt.
Ja.
En de mensen en familie zouden het ook zelf in stand door elkaar dat soort anekdotes te vertellen. Zo gaat het ook vaak. En dat verklaart ook soms wel het succes van die sector. Dat er gewoon heel veel succesverhalen gedeeld worden. Terwijl niemand heeft die patiënt ooit gezien. Niemand weet of die die ziekte wel had of dat psychisch probleem. Dus die hele medische historie van de patiënt weet je niet. Nou, die kwakzalvers die registreren zelf ook niks. Dus je weet ook niet wat ze allemaal uitspoken.
Ja, maar dat is eigenlijk gek. Kijk, in de kwakzalverij gaan verhalen rond over de successtories. En dan zijn ze vaak mensen sceptisch over de medische wetenschap. De medische wetenschap is eigenlijk één grote successtory met af en toe wat dingen die onbehandelbaar zijn en medische fouten. Maar goed, het is eigenlijk één grote successtory. En daar hoor je nooit eigenlijk iemand over. De mensen zijn altijd sceptisch over de successtories en positief over de hele vage. Ja, hoe zit dat?
Ja, nou, het is niet verwonderlijk, hè. Kijk. Als je naar de website van je huisarts gaat kijken, dan staan daar geen testimonials op hoeveel patiënten hij heeft genezen in de afgelopen periode.
Maar zou dat moeten?
Nee, dat denk ik niet. Kijk, de kwakzalvers, de alternatief therapeuten, die hebben een enorme bewijsdrang. En ook willen ze laten zien dat ze iets kunnen. En daardoor gaan ze zeggen van vertel even op mijn website dat je van je probleem bent afgekomen. Nou, soms kan het zo zijn dat die persoon dat zo heeft ervaren. Maar goed, het probleem is nooit een direct causaal verband tussen de behandeling en het resultaat te geven. Dus het blijven altijd...
Niet voordat het blind getest is in wetenschappelijke...
Exact. Nee, dus hier gaat het gewoon weer om de relatie die iemand heeft met de patiënt. Van, vind je me aardig? Geef me een goede review op mijn website. En dan gaat het balletje zeg maar ook rollen voor die
bouwer. Wij hadden het hier laatst ook met z'n tweeën een keer over toen we aan de telefoon waren. Hè, van het probleem is ook twee succesverhalen en mensen zijn vaak om.
Ja. Dat, dus inderdaad die succesverhaal. Maar je hebt dus een paar keer al gewezen op de ernstige gevaren. Geldklopperij, gevaren dat mensen echt ziek zijn en zich niet laten behandelen.
Ja.
Dus het is lang niet zo onschuldig als het lijkt.
Nee.
Jij houdt je ermee bezig met te bestrijden, maar hoe zou dat dan bestreden moeten worden? Is dat dan, want vaak ik kan me voorstellen dat ik jou uitnodig op mijn familiefeestje en je houdt zo'n verhaal als nu, dat gaat gewoon niet helpen.
Nee.
Ik bedoel niet niks ten nadele van jou, maar hoe gaat het dan wel helpen?
Kijk, kwakzalver worden, dat vereist vaak een lange aanloop. En wat ik al zei, carrière van een kwakzalver. Als je naar de huidige kwakzalvers kijkt vertegenwoordigd, begint het eigenlijk altijd met een persoonlijke crisis. Dus heel veel behandelaars, die hebben ook op hun website, en dat is denk ik wel een tip voor iedereen. Als je met een kwakzalver te maken hebt, dan staat op zijn of haar website altijd een kopje over mij of over ons. En daarin vind je de hele biografie terug van de persoon.
Wat je bij een arts nooit vindt.
Nee.
Is gewoon
anoniem. Maar zeker niet dat hij 20 jaar geleden in een burn-out terechtgekomen was en daar weer uit was gekomen. Nee.
Ik dacht je gaat zeggen dat iemand in een put is gevallen, overdrank heeft gehad en de magische krachten kreeg.
Nou ja,
die
verhalen staan er ook. Dus er zijn heel veel verhalen van, goh, ik kwam er ineens achter dat ik helderziend was. En helderhorend en heldervoelend. En alles wordt uit de kast getrokken. Om zeg maar een schijn te wekken van een bepaalde magische kracht die men dan ineens heeft gekregen.
Hey, want in Nederland heb je ook, en internationaal is er ook georganiseerde mensen die kritiek hebben op de kwakzalverij. In Nederland is dat de Nederlandse Vereniging tegen Kwakzalverij. Die hebben elke jaarlijkse, wat is de
Kwakkadoresprijs.
Kun je iets meer over die vereniging vertellen?
Ja, ik ben er zelf lid van. En ook omdat ze zeg maar zich inzetten tegen de kwakzalvers die er tegenwoordig zijn. De meeste leden van de Vereniging tegen Kwakzalverij zijn gewoon ook artsen, psychologen die het vak ook uitoefenen. Ik niet. Maar ik wil ze graag daarin steunen. Maar je ziet ook.
En die zoeken ook inderdaad echt uit hoe dat nou precies zit. Hè? Die geven aan dat er dus. Dat het zogenaamd bewijs, dat dat geen goed bewijs is. Die doen al het onderzoekswerk.
Ja, klopt. Die zeggen ook van, nou, er is bijvoorbeeld Reiki. Nou, hoe werkt dat precies? Welke onderzoeken zijn er al gedaan? Welke resultaten heeft dat opgeleverd? En die besteden daar aandacht aan en publiceren dat.
En hoe groot is die vereniging?
Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet.
Okay. Maar hij zou groter kunnen zijn.
Hij moet veel groter worden dan dat hij nu is. Maar eigenlijk is het probleem ontstaan in 1999... toen de wet BIG werd geïntroduceerd.
Leg even uit.
Nou, die wet zorgde ervoor dat eigenlijk iedereen zich op de geneeskundemarkt mocht gaan begeven. Behalve een aantal medische handelingen die werden uitgezonderd. En om die wel te mogen uitvoeren, moet je een BIG-registratie hebben. Dus je hebt de IGJ tegenwoordig. Dat is een organisatie die dan in de gaten houdt werken die BIG-geregistreerde mensen allemaal wel volgens het boekje. Gebeuren daar geen wanpraktijken. Dus vanuit zeg maar, de reguliere zorg is er wel een controlemechanisme om te kijken gaat het allemaal wel goed? En klachten kunnen daar ook gemeld worden. Dus als jouw huisarts iets geks doet, dan kun je daar bij die IGJ een klacht over indienen. Dat is ook een beetje het probleem met weer die kwakzalvers. Je kan eigenlijk nergens terecht. Mm-hmm. Dus als die kwakzalvers over de schreef gaan, dan heb je eigenlijk maar één optie. En dat is bijvoorbeeld zeggen van, jij hebt reclameuitingen die tegen de regels ingaan van de reclamecodecommissie. Kun je daar een klacht indienen. Ja. Maar voor de rest hebben ze vrij spel. Tot het moment dat er bijvoorbeeld iemand zwaar lichamelijk problemen aan een behandeling zou overhouden. Of dat hij doodgaat. En die laatste twee, dat zijn nog wel eens terugkomende nieuwsberichten.
Nou ja, en die tantra, alternatieve geneeskunde, om mensen van dingen, blokkades af te helpen, wat eigenlijk gewoon sekstherapie was. Waar...
Ja.
Dus onvrijwillig.
Je ziet ook dat daar inderdaad ook heel veel behandelaren door de onprofessionele relatie tussen patiënt en cliënt, hè, het worden vrienden, ja. Hè, dat daar vaak ook relaties mee kapot gemaakt worden. Dus hè, naast financiën, gezondheid, heb je ook relationele problemen die dat soort alternatieve behandelaars teweeg brengen. Hè. Mm-hmm. Dus stel je voor, je partner verliest zich ineens helemaal in zo'n behandelingstechniek en je partner gaat er niet in mee, dan krijg je weer conflicten. Dus het kan soms ook leiden tot gewoon scheidingen.
Ja, zeker. Ja. Nou, wat ik ook nog zat te denken is, want we hadden het net al eventjes erover dat voor sommige mensen, die voelen zich misschien wel prettig na zo'n behandeling. Ja. Nou zijn dit wat we nu behandelen, zijn de extreme varianten. Maar als we het dan hebben over zo'n meldpunt bijvoorbeeld, of een plek waar je kunt melden van, hey, er is hier een kwakzalver actief geweest, die heeft mij op een of andere manier geschaad. Een probleem is misschien ook wel dat zeker de minder extreme varianten van kwakzalverij, dat het placebo-effect misschien juist wel veel vaker voorkomt. Wat kun je daar nog over zeggen?
Nou, kijk, het aantal klachten is...
De boel staat nog.
Is al nihil, omdat, waar we het eerder over hadden, de schuld vaak in de schoenen van de patiënt, cliënt, zelf wordt geschoven. Hmm. Van ja, je hebt niet die drie druppeltjes op het juiste moment genomen. Je hebt je niet aan een regeltje wat ik had gezegd gehouden. Dus ja, dan kun je ook niks anders verwachten dat het niet werkt.
Ja.
Dus ja, die mensen die druipen dan gewoon af en nemen hun verlies. Heb je natuurlijk mensen die zijn helemaal meegesleurd in zeg maar, de waanzin van zo'n behandelaar. En die zien zelf door het boom het bos niet meer. Nou, vaak heb je wel bijvoorbeeld buitenstaanders bij die persoon die dat wel opmerken. Maar die mogen en kunnen niks doen. Dus een patiënt moet altijd zelf een klacht indienen. En ja, binnen de alternatieve sector is er dan maar één mogelijkheid, en dat is een strafzaak beginnen. Mm-hmm. Maar goed, heel veel mensen die zien dat niet zitten, dus die beginnen daar ook niet aan.
Ja.
Nou, dan heb je denk ik al misschien 95% van alle klachten die van tafel geveegd kunnen worden. En dan blijven alleen de extreme uitzonderingen over. En ja, dat kunnen ook hele langdurige strafzaken worden van ja. Is het aan te tonen dat die behandelaar fout was? Of ja, zijn er andere factoren in het spel?
Ja.
Dat zou ook heel veel doen. De laatste wat ik daar aan toevoeg is, op elke website hebben ze een disclaimer staan, waarin eigenlijk elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Dat is ook een kenmerk van kwakzalvers. Dus als je naar de disclaimer gaat, lees die eens door. Elke vorm van aansprakelijkheid, hoe dan ook, wordt daar weggemoffeld. Of je kan gewoon nergens terecht. Ja, dan zou ik dat soort praktijken vermijden.
Ja, oké, dankjewel. Nou zijn wij met z'n drieën actief in het bestuur van de Vrije Gedachte. Wat kan de Vrije Gedachte hierin betekenen? In het thema kwakzalverij. Wat kunnen wij hiermee?
Nou ja, kijk, de Vrije Gedachte, dan gaat het over een bepaalde manier van denken. Hè? Hoe sta je in het leven? En ben je ook in staat om kritisch te denken? En ik denk dat de Vrije Gedachte daar de vereniging voor is om zeg maar kritisch te leren denken, ook te kunnen leren. Gewoon puur omdat we aan heel veel onderwerpen aandacht geven waar zeg maar het geloven in een rol speelt. En ik denk dat religie en kwakzalverij dat ook gemeenschappelijk met elkaar hebben. Je moet er gewoon in geloven.
Dus als ik een beetje scherp stel, dat mensen die zichzelf een vrijdenker noemen, dan kan je niet ook iets van de kwakzalverij aanhangen. Dan kan je niet ook acupunctuur doen, tenzij je dat doet als entertainment, zoals je net zelf zegt.
Ja, nou ja, kijk, elk persoon zit weer anders in elkaar, maar het sluit het wel uit. Dus op het moment dat jij...
Logisch sluit het ook wel uit, maar psychologisch misschien niet.
Nee, ja, kijk. Sommige mensen die lezen ook een horoscoop en herkennen daar op een bepaalde dag van alles en nog wat in. En een dag later weer niet.
Ik ken mezelf in alle sterrenbeelden tegelijk meestal.
Ja, nee, precies. Ja, maar vaak is het dus het horoscoop effect van het is een kwestie, herken je ergens in, ja of nee. Maar ik vind op het moment dat je dus jezelf als vrijdenker beschouwt en je gaat in op een bepaalde vorm van kwakzalverij, ga je dan eerst eens gewoon goed in verdiepen.
Ja.
En dat verdiepen kan ook door een bevriende stichting van ons, Stichting Skepsis.
Oh ja, dat zijn ook. Goed dat je het noemt. Want even dus over nog weer terug naar het persoonlijke. Heb je ooit wel eens een kwakzalverij aanhanger overtuigd? Dat je dacht van nou,
nee.
Ik heb hem op die dingen gewezen waar ik het net heb gehad.
Ja.
En die heeft ernaar gekeken en dacht, oh dankjewel Stanley.
Ik heb het licht gezien.
Nee, dat...
Dus is het dan...
Is het nooit gelukt. Het gaat alleen maar heel erg fout.
Maar is het dan, zouden we het moeten voorkomen dan? Zeg maar? Zou het dan meer in het onderwijs moeten zitten dat dit kritisch aangeleerd wordt? Want als je het niet hebt...
Ik denk dat dat inderdaad een rol kan spelen. Een stukje onderwijs daarin. Maar het probleem is dat heel veel mensen na hun 20ste geen onderwijs meer volgen.
Ja, dat...
Dus, en zeker niet op het gebied van geneeskunde of op het gebied van de psychologie. Dus in hoeverre je een basis aan kinderen kan meegeven, dat is vrij beperkt, denk ik. Er zijn nog allerlei andere vakken waar ze aandacht aan moeten besteden. Maar je moet wel, zeg maar, een basis aanleren van wat is wetenschap nou precies? En wat is fantasie? Ja. Want, het onderscheid tussen die twee elementen.
Want nu kom ik op een vervolgvraag. Wat voor soort specifieke kennis heb je nou nodig dat mensen zelf het onderscheid kunnen maken tussen reguliere geneeskunde en alternatieve geneeskunde zonder dat ze zelf medische kennis hebben? Jij gaf net al een paar hints van wat voor soort website is het. Maar
ja,
hoe kom je aan die kennis?
Nou ja, kijk, een kritische houding vereist eigenlijk dat je, voordat je ergens aan begint, een stukje vooronderzoek gaat doen. En kijk, mensen zijn heel erg kritisch op het kiezen van een geschikte kapper. Ja, ik heb daar geen last van. Maar iemand die zegt van ja, ik heb in het verleden wel eens een keer wat geknipt. Ja, dan zeg je toch zo snel van nou, dat doe ik niet. Ik wil toch iemand hebben die daar wel een goede opleiding voor heeft genoten. Dus...
Hoe kijk jij daarna? Ja, ik kan er ook niet over mee praten. Nee.
Maar je wil niet dat je kapsel verpruts wordt. Het wegbrengen van je auto's, waar we het eerder over hebben gehad, zijn mensen ook veel zuiniger op. Van ja, je kan misschien wat geld besparen door hem bij een beunhaas te brengen. Maar dat is toch een hele grote drempel. Je gaat toch naar een erkend bedrijf om je auto te laten.
Even nog één ding, dat doet me denken. In Brabant kan je je auto één keer per jaar laten zegenen door bijwater tegen ongelukken.
Ja. Ja.
En dat doen mensen ook nog.
Ja, klopt.
Dus, daar moet ik even aan denken.
Voor welke prijs?
Ja, voor mij is dat gratis. Ja, dat
zal wel gratis.
Dat zou wel gratis zijn. Nou, het zou een interessant onderzoek zijn om zeg maar te kijken hoe vaak die gezegende auto's in een ongeluk zijn betrokken.
Misschien wel vaker, omdat ze denken dat ze gewoon alles kunnen maken in het verkeer.
Precies, men gaat zichzelf overschatten. Van ik rijd toch in een gezegende wagen rond, dus dan kan ik hier vast wel wat harder.
Ja. We zijn al heel veel gehad. Bart, heb jij nog iets te vragen?
Ja, eigenlijk, je bent er heel kort over ingegaan. Maar stel je voor, onze kijker wil zich nu nog verder verdiepen in kwakzalverijen. En niet in de behandelmethodes, maar vanuit een kritisch perspectief. Wat kunnen de mensen dan doen?
In de kwakzalverij zelf?
Als mensen nou benieuwd zijn naar kwakzalverij, de kritische kant, hè, zoals onze blik. Zijn er websites, zijn er verenigingen, zijn er...
Nou, wat ik al zei, je hebt de Stichting Skepsis. Mm-hmm. Die besteedt dan allerlei claims aandacht. Mm-hmm. En doen daar ook onderzoek naar.
Okay.
En komen met hele interessante artikelen die het onderwerp van verschillende kanten belichten. Bij de Vereniging tegen Kwakzalverij vind je die informatie op de website. Daar kun je heel veel vinden van ja, werkt deze behandelingsmethode wel. En daarnaast, ja, dat is wel informatie waar je heel specifiek naar op zoek moet.
Nou ja.
Want het grote probleem is tegenwoordig de wondermachine Google. En als je daar iets intypt over een bepaalde alternatieve behandeling, dan staan de eerste 10, 20 pagina's helemaal vol met adverteerders met succesverhalen. En eigenlijk de kritische noot is moeilijk daarin terug te vinden.
Maar dan kom je toch weer terug op het onderwijs. Dat je mensen moet leren hoe je informatie van internet kan halen en wat misinformatie heeft. Misschien kunnen Bart binnenkort daar interviewen over. Die heeft net een boek uit over misinformatie. Daar komen we nog op terug.
Het moet nog uitkomen.
Daar komen we nog op terug. Maar dat is wel een punt wat je noemt, Stanley. Van, dat is een algemene vaardigheid die je zou kunnen leren. En dan tot slot, kijk, we zijn een vrijdenkersvereniging. Waarom zou iemand lid moeten worden van de vrijdenkers? Wat is het nut van vrijdenken? Dat heeft misschien niet 100% mee te maken, maar je bent de voorzitter van de vereniging. Dat moeten we toch even aan jou vragen.
Ja, waarom zou je lid worden? Nou, de Vrije Gedachte is zeg maar een club waar mensen terecht kunnen die zich kritisch willen uiten, die zich willen verdiepen in verschillende onderwerpen. Die gaan over bijvoorbeeld zelfbeschikkingsrecht van mensen, over het geloven. Hè? Dus we zijn een vereniging die atheïstisch zijn. Dus mensen die over het atheïsme willen praten, die kunnen ook bij ons terecht. Daarnaast ja, zijn er heel veel evenementen die we jaarlijks organiseren, die vooral een educatief en leerzaam karakter hebben. Dus wil je meer informatie krijgen over bepaalde onderwerpen, dan zou ik zeggen bezoek onze evenementen. En daarnaast zijn we nu hard bezig met een nieuw initiatief om zeg maar die kennisoverdracht te gaan stimuleren. Van, er zijn heel veel vragen, wat is nou kritisch denken, wat is vrijdenken? En daarvoor zijn we nu onze eigen vrijdenkersacademie aan het oprichten. Zodat we ook mensen die na hun 20e geen opleiding hebben genoten, in een paar dagen kunnen bijspijkeren en gewoon wat tools mee kunnen geven die hun verder in hun zoektocht naar informatie kunnen helpen.
Je bent nooit te oud om te leren, denk ik.
Nee.
Leeflang leren.
Ja, klopt. Ja.
Goed. Stanley, dan wil ik het daarbij laten voor nu. Wil ik jou hartelijk danken dat je gast was in onze allereerste podcast.
Dank je.
Voor de kijker thuis, ik hoop dat u geleerd heeft van dit gesprek, dat u ervan heeft genoten. Dat was hem, denk ik, Floris.
Ja, dat was hij.
Ik denk dat ik namens Floris mag spreken. Dank u wel. Fijne samenwerking. Hopelijk tot heel veel podcasts. Dit was de eerste vanuit de Bali. Tot ziens.